heel je bedrijf in mijn ogen valt of staat met je bodem, want je bodem is de basis waarop je gaat werken.
Verschillende bodemtoepassingen en vernieuwende technieken zorgen voor een vruchtbare en gezonde grond.
Ik vind dat die twee niet-kerende grondbewerking en groenbemesters, dat gaat echt hand in hand. De een maakt het ander mogelijk.
En daarvoor laten boeren zelfs eeuwenoude tradities aan de kant liggen.
Het is altijd het gezegde, de boer ploegde voort, omdat het ja, onlosmakelijk naast elkaar staat. Ja, maar eigenlijk is het... Ja, sorry, maar het is totaal verkeerd. Hè.
In deze driedelige podcastreeks ga ik samen met experten van Inagro langs bij gedreven landbouwers die op verschillende manieren bezig zijn met hun bodembeheer. Welkom bij Radio Inagro.
Wel, ik ben Bram de Schie uit Weidschaten. Ik ben hier landbouwer al ruim 15 jaar. Dit op het bedrijf van mijn ouders geweest. Mijn ouders waren voornamelijk vleesveehouders met een kleine zijtak naar melkvee. Maar in 2011 hebben we nu een melkveestal gezet en zijn we stelselmatig het aandeel melkvee gaan optrekken. En hebben we stelselmatig de vleesveetak afgebouwd. Nu hebben we nog een drietal hobbydieren in het vleesvee en daar stopt het mee.
En daarnaast heeft Bram een reeks velden met akkerbouw. Hij gelooft sterk in de zorg voor de bodem en dat loopt dan ook als rode draad door zijn bedrijf.
Ja, de bodem op zich eigenlijk. Heel je bedrijf in mijn ogen valt of staat met je bodem, want je bodem is de basis waarop je gaat werken. Dus wij hebben ons in het begin voornamelijk toegespitst op de koolstof in de bodem. Omdat dat een makkelijk te meten parameter was die eigenlijk ook al bij veel labo's en dergelijke gekend was. En waar dat er al enige algemene kennis over was in de literatuur. En we wilden die koolstof verhogen ook. Maar nu ondertussen kijken we veel meer naar bodemleven en dergelijke. Er zijn zoveel meer zaken die ook de aandacht vragen en eigenlijk ook de aandacht nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat die bodem eigenlijk in een zo goed mogelijke conditie kan blijven als voedingsbodem voor onze vrucht die we erop zetten. Hè.
En dat traject is gestart met in de voetsporen van zijn vader te treden.
Wel, eigenlijk heb ik het wel het geluk dat mijn vader eigenlijk de eerste stappen naar een niet-kerend bodemwerken al had gezet. Dat was eigenlijk een gezamenlijk interesse. Ik toen als jonge knaap van een jaar of 17, 18... Samen met mijn vader op pad wat machines gaan bekijken en dergelijke, omdat dat voornamelijk naar machines gericht was doen in de tijd. En mijn vader is eigenlijk gestart met het niet-kerend bodembewerken puur om tijdswinst en energiebesparing.
Maar door die techniek consequent toe te passen, kwamen er met de jaren andere voordelen opduiken. Voordelen waar Bram zelf geen weet van had.
De hoofdreden op vandaag is eigenlijk dat bodemleven gaan in stand houden en gaan voeden, dat waterhuishoudingsvermogen omhoog krijgen. Verhoging van het koolstofgehalte, doordat we eigenlijk die gewasresten niet meer gaan onderploegen. Verkruimelbaarheid van de bodem. Dat zijn eigenlijk de hoofdredenen op vandaag dat we toen niet wisten. En dat is het mooie aan het verhaal, dat wij toch meer en meer overtuigd en meegezogen zijn in het verhaal in mijn ogen de enige weg is in de landbouw van de toekomst.
Bram wil duidelijk vooruit met zijn bedrijf. En daarvoor probeert hij een betere conditie te creëren voor zijn bodem. En dus ook voor zijn gewassen.
Enerzijds zetten we onze ruwvoeders voor onze dieren. Tarwe en mais, voederbieten zetten we ook, gras. Waaronder ook grasklavers. We zijn ook een beetje aan het experimenteren ook met kruidenrijk gras. Maar daarnaast zetten we ook wat groenten voor industrie. En aardappelen. Aardappelen zijn eigenlijk veruit de grootste groep binnen het bedrijf.
En net voor de aardappelteelt is het de afgelopen jaren niet gemakkelijk geweest. De regen eiste zijn tol en landbouwers hebben mislukte teelten aanschouwd. En ook Bram heeft afgezien in Heuveland.
We moeten nu wel toegeven, vorig jaar was het ook een hele moeilijke. Maar het is wel een punt, die watermoleculen als het ware, als die eigenlijk beginnen rond ieder gronddeeltje te zitten, dan... Als het zo nat is, doet er eigenlijk niet meer toe wat hij doet. Het was te nat. Is het nu geploegd of niet geploegd? Nee.
Het was te nat. En jammer genoeg valt er op dat moment weinig te doen aan die extreme weersomstandigheden.
Wel zagen we dat de grond wel bleef zeven bij ons, maar de machines rochten gewoon niet vooruit. Dat was bij een ander zo, bij ons zo, maar ik ben hier wel een deeltje nog proberen te rooien. En die aardappel kwam daar wel goed uit. Er was geen aarde mee. Terwijl dat we verwachten dat er heel veel aarde ging meekomen. Dat is wel het verschil. Maar als, Allee, het is niet de algemene waarheid en het algemene dat altijd gaat lukken. Nee, onze winkel staat buiten. Nee, we zijn afhankelijk van het weer en van de natuur. Maar we moeten ons zoveel mogelijk proberen te wapenen. En we zien wel in droge jaren dat die vochtigheid in die aardappelrug bijvoorbeeld veel langer stand houdt. Waarom? Omdat dat waterhuishoudingsvermogen, ja, die plant is nog niet slap. Als het 35 graden is, bij wijze van spreken, achter 2 dagen. Terwijl dat in een klassiek systeem we toch zien dat de bieten wat slap beginnen hangen, of dat de aardappelen beginnen slapen, of dat de mais begint opgekruild worden van de droogte. Dat zie je veel minder snel.
Ja, we zien ook dat drainerend effect van de bodem ook groter blijft.
Dit is expert bodem en bemesting Brecht Kateo.
Door te ploegen gaan we eigenlijk iedere keer die kanaaltjes die in die bodem zitten gaan kapot maken, gaan mixen. Maar eigenlijk zijn dat heel belangrijke kanaaltjes. En zeker dan als we kijken naar de wormen, die pendelaars die rechten hangen naar beneden maken, die zijn eigenlijk de beste drainage van je perceel.
Je mag niet verwachten dat de wereld op zijn kop gaat zetten. Nee, dat van niks naar alles is dat gegaan. Nee. Dat is het verdoogd tijd, maar je hebt veel meer buffer, je hebt veel meer ruimte en je grond ja, kan veel meer aan ook gewoon weg.
En die buffer ziet expert Brecht als een algemeen fenomeen bij landbouwers die niet-kerende grondbewerking toepassen.
Niemand is vrij van extreme omstandigheden en heel veel regen op korte tijd. Maar waar we zien waar het niet-kerend gewerkt wordt, zien we dat water veel minder lang op dat veld blijft staan, omdat het veel beter draineert. Ja, en zien we dat de mensen die niet-kerend te werk gaan, al jaar en dag, eigenlijk vroeger waren. Ja, omstandigheden zoals dit jaar, en we gaan die meer en meer hebben, nee, we moeten er rechtuit over zijn, die extreem komt meer en meer, zien we dat in bodem van niet-kerende bewerkte perceel eigenlijk veel weerbaarder wordt.
Ja, klopt. Ja, we konden eigenlijk de draagkracht van onze bodem was dit voorjaar groter op veel andere percelen, zag ik. Waardoor dat we eigenlijk redelijk vroeg, eigenlijk, begin april, al konden staalmest gaan uitrijden. Natuurlijk, het heeft dan terug beginnen regenen, maar... Ja, dat was voor mij een van de bewijzen van, wij kunnen hier met onze mestkaart veld op, terwijl dat er anderen gewoon staan te kijken wat er aan het gebeuren is in die mestkaders en ook, god weet wat, dat we eigenlijk geen probleem hadden, want het was al gepasseerd, dat deel van het werk. Ja, dat zijn dingen dat we wel ervaren.
Je bodem wordt dus resistenter dankzij deze inspanningen. En extreme toestanden zullen altijd moeilijk zijn om te doorstaan. Maar niet-kerend kan er wel een handje bij helpen. En daarvoor gidst Bram ons door zijn machinepark.
Wij gebruiken eigenlijk nu voornamelijk de erosieploeg, een vaste tand, diepoeler. En daarnaast eigenlijk is het voornamelijk de triltandcultivator die veel gebruikt wordt. En sedert dit jaar hebben we samen met een collega landbouwer eigenlijk een schijvenleg aangeschaft ook. Omdat we vinden dat de machines zijn vanuit het verleden die eigenlijk toch wel bewezen hebben dat ze eigenlijk niet zo slecht waren of dat de meesten soms dachten dat ze waren over een 20-tal jaar.
Door continu ontwikkelingen worden sommige machines overbodig en komen oude machines terug op de radar.
En dat is zo met de schijvenheg, maar ook met de gewone triltand, met de zaaibedcombinaties dat we vandaag terugzien in beeld. Heel veel machines komen in een verbeterde versie van vroeger terug.
En dat is een zoektocht voor Bram. De geschikte machines voor zijn percelen vinden. In zijn opsomming vermeldt hij dan ook heel bewust niet de rotorig. Iets wat hij zelden of nooit nog gebruikt.
Mijn beste voorbeeld is altijd over een jaar of 5. Hadden wij nog altijd de rotorig nodig om ons land zaai klaar te leggen of plant klaar voor aardappel. De laatste 3 jaar gebruiken we slechts sporadisch nog de rotorig om die grond voldoende fijn te krijgen om te kunnen aardappelen gaan poten. Voor mij is dat een van de beste bewijzen. Vroeger ploegden we bepaalde percelen, dan wisten we dat we 2-3 keer moeten gaan rotoreggen.
En op vandaag is de rotoreg praktisch niet meer nodig.
Voor mais is dat net hetzelfde. Nu zaaien we nog in een combinatie met die rotoreg ertussen. Ja, die moet eruit. Het is eigenlijk simpel. Die moet er nu van tussen, omdat de grond vaak nog te fijn ligt. Want te fijn is ook niet nodig in mijn ogen. We moeten een gezonde mix hebben van structuur. En van kluitgrootte en dergelijke, dat moet een gezonde samenhang zijn. Dat moet niet in poeder liggen. Dat is mijn insteek daarin.
En Bram is een geëngageerde boer. Hij deelt zijn inzichten regelmatig met andere landbouwers en gaat ook graag met hen in gesprek.
Veel boeren geven me wel gelijk, maar ook toch gaan kijken naar een vaan of passeert toevallig in een vaan, dan zie ik toch dat ze altijd in de verleiding zijn om dat te fijn te gaan leggen. En dat is ook iets dat we toch proberen op te letten, dat we de grond niet te fijn gaan leggen. Dat is niet enkel omdat het niet hoeft, maar dat is ook niet nodig naar erosie toe en dergelijke. We zitten hier wel in Heuveland. Er is hier wel wat problemen met erosie. We proberen dat ook via die niet-kerende bodemwerking ook in de hand te werken. Dat die vruchtbare grond op ons perceel blijft en niet in de grachten belandt. Dat zijn allemaal dingen die voordelen zijn van dat niet-kerende bodembewerken. En dat we toch mee moeten bezig zijn als landbouwer op vandaag.
Maar er is wel één belangrijke opmerking. De rotorig is iets dat pas op termijn kan weggehaald worden uit je gewoontes.
Ja, die bodem moet echt wel de tijd krijgen om zich terug op normale omstandigheden te gaan vestigen. Dat die niet keer wat tijd vraagt om daar tot dat resultaat te komen. En dat die rotorig inderdaad pas na 10, 15 jaar eigenlijk echt wel in twijfel getrokken kan worden. Maar eigenlijk, ja, die rotorig kan even goed voor verdichting zorgen als de ploeg. En versta ik volledig de filosofie die Bram hier naar voren bracht van... Ja, als het niet nodig is, die rotorig, laat die weg. Het is wel heel mooi te zien, aardappelruggen, zeker hier in dat groeiend landschap, die perfect recht gestreken zijn. Het is een prachtig mooi zicht, maar eigenlijk hebben we het niet nodig voor onze bodem. Eigenlijk is het zelfs beter voor onze bodem om het niet te doen. Ja.
Zijn er nog zo'n zaken die ze misschien in de toekomst achterwege zou laten?
Ja, in het begin werkten we met onze diepoeler, die we dan gebruikten als niet-kerend bodembewerkingsmachine. Tot op een 40 centimeter diepte. En we zien dat we nu stelselmatig toch wel ondieper gaan werken, indien er geen verdichting is in de onderlagen van de grond. We zien is het najaar het perceel vlot gerooid of de vruchten te velden vlot ervan afgeraakt zijn, ja, zonder dat er verdichting is in het veld. Dat weten we, dat houden we er al rekening mee dat we het volgend jaar eigenlijk niet die diepte moeten gaan halen dat we eigenlijk zouden moeten halen. Of dat we vroeger haalden, zal het zo zijn, want liefst van al moet je eigenlijk bijna niet meer gebruiken, maar toch moet je, het is een compromis zoeken.
En Bram kijkt ook verder naar nieuwe machines. Machines die iets geavanceerder zijn dan hun voorgangers.
Ik ben de indruk dat we een stap verder kunnen gaan met nog een ander type machine. Direct zaaien of dergelijke ligt allemaal in de mogelijkheden naar de toekomst toe.
En dat zal nog niet voor meteen zijn.
Het probleem is vaak een beetje, de machines zijn niet beschikbaar. Of je moest ze zelf gaan aankopen. Maar het is niet dat ik kan zeggen, we gaan hier vlug een keer hier iets proberen van direct zaai. Ja, er is niet direct iemand die gaat zeggen, ik heb zo'n machine staan, mag ik een keer proberen. Dat is op vandaag een klein beetje de moeilijkheid.
Ondanks dat heeft Bram wel de juiste ingesteldheid. En zo heeft hij ook een nieuwe wereld aan bodemleven ontdekt. En daarvoor zet hij momenteel in op een specifieke techniek dat het bodemleven stimuleert en ook verhoogt.
We focussen ons op de bodem, op bodemleven. Wel zetten we sterker en sterker in op groenbedekkers, die we als nateelt zaaien. We spreken altijd van groenbedekkers, maar in mijn ogen is het eigenlijk een even volwaardige teelt of je hoofdteelt. Alleen is die financieel misschien op het eerste zicht niet zo solvabel of de teelt dat je kan verkopen, maar het is een hele grote cadeau voor je bodem. Mm-hmm. En we hebben dan ook ons een beetje gaan verdiepen in die type groenbedekkers en wat is er goed waarvoor. En ja, er zijn zo iedere soort of ieder ras heeft zowel zijn eigenschappen en het een is wat beter of het ander.
En om zijn groenbedekker volledig af te stemmen op de noden van zijn bodem, is Bram zelf een mengsel beginnen samenvoegen.
Dus heb ik eigenlijk vorig jaar al hetgene die ik wilde zaaien in mijn mengeling, heb ik gewoon enkelvoudig aangekocht. Die zijn we dan eigenlijk een beetje artisanaal gaan mengen in een oude betonmol. En dat is nu het mengsel die ik zaai.
Oh ja.
En daar zitten zo'n 7 of 8 soorten in. Want hoe verscheidener je groenbedekker, hoe meer families je daarin kan betrekken.
Ik begin eigenlijk teeltrotatie in je rotatie te doen. En dat accelereert die bodem gigantisch, heb ik de indruk. Allee, dat bovenop onze staalmest is dat wel nog iets die de laatste 3 jaar, nu 4 jaar ondertussen, toch meer en meer ingekomen is. En zien we wel dat die grond hem nog nu eigenlijk sneller gaat accelereren of dat we tot over een jaar of 5... zagen.
Mensen die aandacht hebben voor bodemleven, gaan eigenlijk echt wel die soorten gaan combineren die dan eigenlijk echt wel een meerwaarde kunnen gaan bieden naar het bodemleven. Want het zijn eigenlijk de wortel-exudaten, de afscheiding van de wortels, die eigenlijk ook het bodemleven gaan stimuleren en eigenlijk koolstofopbouw gaan maken.
En de informatie om zo'n mengsel zelf te fabriceren, komt bij Bram vanuit verschillende hoeken.
We hebben vorig jaar ook wel een cursus gevolgd. Daar zijn we veel rassen, veel type grondbedekkers ook wel gezien. Ook uit de bodemgroep dat we vanuit in agro hebben, is er ook al heel veel uitwisseling geweest van allez, deze soort is goed daarvoor, dat is goed daarvoor. Dus we hadden al een kapstok om onze mengeling te gaan maken. En dan, ja, dan is het een beetje zoeken. En, ja, in het begin was dat eigenlijk 2-3 soorten in de handel verkrijgbare gaan mengen. Om enigszins naar het niveau te gaan dat we wilden. En nu, sinds vorig jaar, is het gewoon Angelus enkelvoudig. En we doen er zoveel van dit in en zoveel van dat in en zoveel van dit. En we zagen dat over heel al de velden. Zelfs dingen die we niet meer verwachten van te zaaien in oktober, zaaien we toch. Ik denk nu maar aan Phacelia bijvoorbeeld. Dat is een typische. Dat is een hele goeie voor, als voorbeeld voor aardappelen en dergelijke. Of en tarwe. Maar wij zaaien hem achter onze aardappelen, achter onze maïs. Allee, ja, indien de weersomstandigheden toelaten natuurlijk. Hè. En zien we, ja, normaal gezien zeggen ze, ja, het is te laat voor Phacelia te zaaien. Ja, maar we mengen hem toch erin. En het gekke is, in maart zien we hem komen. Dus het is nog niet te laat, hè, dan, want hij staat er dan nog, hij kan nog 2-3 maanden groeien vooraleer dat we hem terug onderwerken. Dus
dat zit Bram weer op andere ideeën.
Het is raar om te zeggen, maar dat is ook de reden dat we overwinterende groenbedekkers willen zaaien. Wat wil dat zeggen? Dat ze na de winter, na een vorstperiode, nog altijd groen staan. En we zien, op het moment dat die bodem klaar is om eigenlijk, ja, te produceren, zie je dat die groenbedekker begint terug aan te zetten. En dat is net hetgeen dat we willen. Dat die groenbedekker zet aan, die wortelexudaten keren terug naar de bodem en die bodem met terug fastfood en kan er tegenaan. En we laten dat zo lang mogelijk staan, een beetje naar gelang het jaar. Ja. Droog, nat, warm, koud. We zien wel.
En daarna worden de grove middelen ingezet. De machines. En welke techniek het best toegepast kan worden, is afhankelijk van de situatie. Iets wat Bram goed onder de knie heeft.
En we gaan hem eigenlijk niet gaan onderwerken van de eerste keer. Nee, indien het gaat, enkel met de schijvenheg wat breken, dat hij wat rustiger wordt of gedeeltelijk begint afsterven. Indien dat radicaler moet, dan nemen we de klepelmaaier. Dan gaan we hem eigenlijk heel grof gaan klepelen. Maar we zien ook al bepaalde groenbedekkers dat we vroeger niet gebruikten, nu wel. Ja, die dan terugkeren. En dan zeg je, ja, dat dan toch tijd zijn voor de schijvenheg. Maar ja, zoals dit jaar, het was een natte periode. Ja, we laten hem nog even groeien, hè, dat hij maar terugkeert. Hij trekt wat vocht van de bodem. Die bodem blijft ondertussen gevoed. Dat bodemleven is toch in gang, dus laat hem nog maar even groeien, we zien wel. En, allee, ja, dat is een beetje trial and error, zoals je zegt. En ja, ook een beetje de ondervinding van door de jaren heen, wat dat er werkt en wat niet.
Mm-hmm. Ik vind het ook wel heel belangrijk dat dat afgestemd is op de machinepark van de landbouwer. Want het is wel een uitdaging, allee, het is een evidentie, als je werkt aan je bodemkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen en bodemkwaliteit en bodemleven, dat gaat niet samen. Ja. Als je een gewasbeschermingsmiddel, een hif op je veld spuit, is dat ook effectief ook voor je bodem niet ideaal. Dus moeten we ook gaan nadenken, als we die groenbedekkers en die mengsels willen gaan zetten op onze velden, hoe gaan we die in de winter kapot krijgen zonder dat we daar eigenlijk een chemische bestrijding moeten gaan uitvoeren. En een doordachte keuze van die groenbedekker, aangepast aan het machinepark van de landbouwer, kan daar eigenlijk wel een heel groot antwoord op bieden. Gaan we ze groen blijven houden of gaan we ze laten afsterven in de vorst? Kan eigenlijk allemaal meebepalend zijn van hoe we die samenstelling van die groenbedekker gaan opbouwen.
Als landbouwer maak je de keuze. Hé. Ofwel pas je machinepark met de tijd aan de groenbedekkers die je wilt. Ofwel pas je groenbedekkers aan de machines die je staan hebt. Dat is als landbouwer eigenlijk die keuze die je moet maken. Ik heb gekozen voor het tweede, want mijn grond staat op de eerste plaats. We passen stelselmatig ons machinepark aan. En zo gaan we, ja, hopelijk stapjes vooruit nog op bodemniveau.
En stapjes vooruit zetten doet Bram. Maar het is niet altijd even vanzelfsprekend om nieuwe zaken uit te testen.
Ja, er zijn dingen die beter kunnen, maar vaak is het ook wel een afweging van allez, is het haalbaar in de grootorde van ons bedrijf? En dat is vaak zo iets die bij ons, dat we minimaal ideeën soms, maar om ze dan praktisch uit te voeren, ja, is het vaak op een heel druk moment dat je ze dan moet gaan realiseren, je ideeën. En dan kom je soms zo een beetje in tijdsnood en is het een gemakkelijk voorjaar, dan komt het niet op mijn dag en dan heb je tijd voor wat experimenteren. Maar als we, zoals dit jaar, een laat najaar hebben, dat we, ja, willen klaar zijn eigenlijk, omdat meer of tijd is dat alles in de grond zit, dan blijft het soms een keer bij een idee.
Sommige ideeën blijven op tafel liggen en andere ideeën worden dan weer wel gerealiseerd.
Specifieke dingen zijn eigenlijk vlinderbloemen in de ruggen van de aardappel gaan telen. Dat is eigenlijk een tussenteel dat je in je hoofd teelt. Dat zijn dingen die we graag zouden willen proberen. Ja, we hebben al een paar jaar geëxperimenteerd met klimbonen en hakselmais. Om het eiwitgehalte in de kuil te verhogen, maar ook om die vlinderbloemen terug te gaan integreren in de gewone teelten. Omdat dat wel iets is dat wij in mijn ogen misten in onze teeltrotatie. En zo hopen we om nog verdere stappen te kunnen gaan zetten naar de anorganische bemesting te gaan verminderen door de teelt door meer het gebruik van die vlinderbloemen.
Initieel was Bram gestart met niet-kerende grondbewerking om het koolstofgehalte te verhogen. Daarna zijn er nog veel voordelen bijgekomen, maar de koolstof is met de jaren ook mooi gestegen. En dat toont nog maar eens de kracht van deze methode.
Als ik bekijk op mijn bedrijf, wij komen van een koolstofgehalte van tussen de 1 en de 1,3. Vandaag zitten we tussen de 1,8 en de 2,2. We zijn ondertussen al bijna 17, 18 jaar bezig. Ja, grosso modo mag je zeggen dat je eigenlijk met een 10% koolstof omhoog gaat. En dat is de maatstaf. Hé. Zit jij maar op 0,9 koolstof en je weet, hoog maar met een 10% per jaar. Het moet zie 6 jaar weg tegen dat je aan 1,5 zit. En gebeurt er iets tussenin, schuif het een jaar op, hé, bij wijze van spreken. Als vuistregel neem ik persoonlijk een beetje dat koolstofgehalte, omdat dat wel, denk ik op vandaag, een redelijke goede indicator is aan hoe het bodemleven zit en hoe je bodem een beetje in elkaar zit.
Wat we zeggen dat de 0,1 stijging per jaar, dat wel een hele spectaculaire stijging is. Allee, dat ook wel is doordat je alle hens en dek aangewerkt hebt aan dat koolstofgetal. Maar ondertussen denk ik dat, om zo'n dergelijke koolstof te horen, dat veel ambo's daar jaloers op zijn. En terecht, want het is die maakt dat de bodem weerbaarder wordt, dat er met minder input van bemesting toch een gelijkaardige opbrengst kan gehaald worden, of zelfs een betere opbrengst kan gehaald worden. Dus dat is een van die voordelen dat de ambo's niet in het begin zien, maar dat je dan ziet, beter bewerkbare bodem, hogere opbrengst, minder input. Ja, ik denk dat we het er allemaal voor zo'n doen. Hè.
Ja. Ja. Die input is zeker hetgeen dat ik zie dat we kunnen besparen aan anorganische meststoffen, is fenomenaal. Natuurlijk, we vullen het organische deel te vullen aan tot het maximaal toelaatbare, maar dan is het praktisch gedaan. Nee. Als ik zie hoeveel dat wij nog moeten bekalken om onze zuurtegraad te regelen in de bodem. In de laatste 7-8 jaar werd er hier geen kalk meer gestrooid. Puur omdat je niveau begint komen, als dat bodemleven hem echt goed voelt, dan regelt die pH zichzelf. En als die bodem dat niet aan kan, dan verzuurt hij. En dan moet er gekalkt worden op de bodem. En het is raar om te zeggen, we hebben met 40 jaar gekalkt, de generatie voor ons. En nu is het plots niet meer, die zuurtegraad verandert niet meer in de bodem. Ik vind dat heel frappant. Ja, een beetje van al die inputs die ervoor zorgen dat... Ja, dat je ook vaak die top opbrengst niet moet halen om eigenlijk hetzelfde rendement te halen van je perceel per hectare. En eigenlijk is dat de maatstaf en niet de hoeveel kilo's dat je van je perceel gehaald hebt of hoeveel karren of wat dan ook. Eigenlijk komt erop neer, wat heb ik over van per hectare grond? Veel boeren zitten nog te veel met die opbrengsten per hectare. Eigenlijk is het rendement per hectare dat ze meer moeten gaan vergelijken met elkaar. En veel boeren zitten nog een beetje vast in dat stramin van die opbrengsten.
En los van de positieve effecten die na enkele jaren opreizen met niet-kerende grondbewerking, zijn er ook iets minder leuke aspecten waar je volgens Bram rekening mee moet houden.
We mogen niet vergeten te vermelden, de eerste jaren heb je wel een zekere zin van een extra onkruiddruk. Waarom al de zaden die geproduceerd zijn in het klassiek systeem, blijven plots allemaal boven liggen. Anders, als je ploegt, heb je gewoon de zaden van vorig jaar, dat je terug boven ploegt en die gaan beginnen floreren. Maar wij, achter een jaar of twee, heb je zo de zaden van 2-3 jaar, die allemaal geconcentreerd liggen in die opperste bodem. Maar eens je daar terug door bent, vlakt dat wel terug uit. Maar daar moet je wel durven doorkijken, even. En dat is misschien wel het geluk van de chemie dat wij nog gebruiken, omdat we conventioneel bedrijf zijn, we zijn niet biologisch. ja, konden we zo wel wat die onkruiddruk of die extra onkruiddruk de baas. Maar het is één die niet te onderschatten is.
Nu, voor ons is het ook wel een evidentie dat zo'n ommezwaai niet op 1, 2, 3 gaat en dat ook wel een soort van maatwerk vraagt. Het is niet dat we zo'n pakketje hebben van kijk, koop die machine en in eender welk bedrijf en dat mengsel van Groenbedekkers past voor u, neemt dat en dat komt in orde. Het is effectief wel echt maatwerk op maat van de landbouwer zelf en dan ook het machinepark, de teelten in de rotatie, hoe we eigenlijk echt wel trachten daar persoonlijk maatwerk van te maken op maat van het bedrijf.
Om een conclusie te bieden op deze aflevering rond bodembeheer, geef ik nog 3 tips van landbouwer en expert mee die jou zouden kunnen helpen in je verdere zoektocht naar een betere bodemgezondheid. Start met niet-kerende grondbewerking in een droger voorjaar. Dat is net iets gemakkelijker dan in een nat jaar. Wacht enkele dagen langer met het uitvoeren van de voorjaarswerkzaamheden. Evalueer je resultaten niet op basis van 1 jaar, maar blijf volhouden. Dit was de 3e en laatste aflevering van Radio Inagro over bodem. Wil je op de hoogte blijven over nieuwe afleveringen? Volg dan zeker Radio Inagro op Spotify of abonneer je op de nieuwsbrief van Inagro. Radio Inagro is een podcast van het onderzoeksinstituut Inagro, mede mogelijk gemaakt door de provincie West-Vlaanderen. De podcast werd gemaakt door Chloe van Orde van de Podcast Planet, met dank aan alle experten en landbouwers die deelnamen.